can fix it. I will restore law and order to our country.
These extremists want to take us back, but we are not going back. We are not going back.
Is that we're effectively run in this country via the Democrats by a bunch of childless cat ladies.
These guys are creepy and, yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see.
Pictor, Helle, you're terrific people. It's a great podcast. Let's start the show.
Bedankt voor je lekkere frietjes, Donald Trump. Welkom bij Race naar het Witte Huis, de podcast waarin we wekelijks de Amerikaanse verkiezingen analyseren en kijken wie er aan kop ligt op weg naar het presidentschap. Ik ben Hella Huuk.
En ik ben Victor Pak.
En we gaan het hebben zeker over Trump, die ineens weer voor lijkt te liggen, zeg ik maar heel bewust, nog maar 2 weken voor de verkiezingen.
En daarnaast duikt huisrepublikein Matt Maier in het lage vertrouwen in de overheid in Amerika. En hoe kandidaten dat uitventen.
En zoals altijd heeft Victor weer een mooie stapel met verse peilingen meegenomen.
En natuurlijk beantwoorden we ook weer jullie ingestuurde luisteraarsvragen. 3 stuks deze keer.
We gaan beginnen. In Texas, Victor, daar gaat het deze week gebeuren. Zowel Trump als Harris gaan daar naartoe.
Aanstaande vrijdag, ja, dan zijn ze er allebei in de staat. Nou is het gelukkig een gigantisch groot staat. 1,5 keer de omvang van Frankrijk. Dus op zich, je hoeft elkaar niet tegen te komen.
Maar wel republikeins in principe.
En in principe republikeins. Maar ook de staat waarvan democraten... hoeveel jaar? Ik denk toch wel gauw 8 tot 12 jaar zeggen... Die wordt een keer van ons. Ze komen ook wel steeds dichterbij. Maar
alleen in Austin.
Ja, nee, echt wel verder dan dat. De marges worden steeds kleiner. Ook met Donald Trump, zeg maar. Waar je juist ziet van, hebben we vorige keer besproken, die Blue Wall in het noorden, dat Trump daar inbreekt. Gebeurt dat eigenlijk andersom in Texas? Alleen nog steeds niet genoeg om een keer te winnen. Want dat is uiteindelijk toch waar het om draait in de politiek, om te winnen. En dan gaat Harris daar toch heen.
Ja, voelt toch een beetje als in de hol van de leeuw.
Ja,
praten over abortus.
Ook. Ja, en ja, aan de ene kant, of ze zijn een ei aan het leggen waarvan iedereen denkt, dat is geniaal en we zien het nu niet. Of het is een soort noodgreep dat ze denken, we moeten ook daar maar naartoe, want het schiet niet op. En soort een Hail Mary, zoals ze het in American football noemen. Je staat 1-0 achter vlak voor tijd en je schopt die bal maar een keer naar voren in de hoop dat het goed valt. Eén van die twee kanten zal het zijn. Ze gaat praten met vrouwen die last hebben gehad van de zeer restrictieve abortuswetgeving in Texas, die daar op lokaal niveau is ingevoerd. Maar natuurlijk te danken aan die uitspraak van het Hoge Rechtshof 2 jaar geleden, waar het federale recht op abortus is geschrapt. Dus in die zin, ze gaat naar Texas. Dat is niet per se logisch, electoraal gezien. Ik zou ergens denken, ga maar naar Pennsylvania of zo, of Wisconsin. Kunnen ze je beter gebruiken. Aan de andere kant, het is natuurlijk wel dat onderwerp. Dat gaat over abortus, wat toch een van de belangrijkste onderwerpen is, waarmee je ook de vrouwen weer kan mobiliseren. Precies dingen die...
Pakt niet economie, ze pakt niet immigratie, maar ze gaat nu vol op abortus.
Ja, en dat is natuurlijk wel waarvan ze denken, hiermee hebben wij ook het goede verhaal? Zijn we onderscheidend, zeg maar? Die economie is veel spannender. Wie daar het voordeel van de kiezer krijgt. Immigratie ligt moeilijk. Maar dit is ons ding. Hierop kunnen we mobiliseren. Dus laten we dat dan maar doen.
Ja, en Trump gaat dus ook naar Texas. Naar zijn vriend. Ik weet niet of het een vriend is. Kennen ze elkaar eigenlijk? Naar Joe Rogan. Ik denk dat de luisteraar misschien wel weet wie die is. Maar misschien toch goed om even te zeggen wie deze... podcastmaker.
Een collega van ons.
Collega, ja. Hij maakt ook een podcastje.
Misschien iets succesvoller wel.
14,5 miljoen volgers op Spotify, zag ik net.
Dat Trump daarheen gaat, zegt denk ik toch heel veel over hoe deze campagne, want het is gewoon onderdeel van een campagne natuurlijk, verloopt. Rogan is lang wel een onafhankelijke stem geweest. Hij heeft zich niet per se geaffilieerd. Maar goed, je krijgt wel Trump op bezoek, dus je biedt daar een podium aan. En hij heeft superveel volgers, toch meer onder de bros die wat masculiner zijn, die naar Texas kijken als lichtend voorbeeld. Rogan zelf is er ook heen verhuisd, want meer vrijheid, niet woke, et cetera, et cetera. Maar het feit dat Trump voor zo'n event toch kiest, hij is al bij heel veel andere podcasts geweest, maar die veel minder bereik hadden dan Rogan, laat toch zien hoe versnipperd deze campagne verloopt.
Versnipperd de media is ook.
Ja, dat klopt. Ja, we hebben het eerder gehad over Harris die naar Call Her Daddy ging. Ook weer zo'n podcast die toch, ja, is het, kun je het een niche noemen als het toch miljoenen luisteraars heeft? Misschien eigenlijk niet. Nee. Maar inderdaad, ja.
En hoeveel bereik heeft CNN nog?
Ja, precies. Nou ja, dat is toch. Ja, kijk, zo'n debat of een interview bij CNN. Ja, met een interview bij CNN zou je ongeveer aan de cijfers van Joe Rogan komen. En met zo'n nationaal debat heb je wel veel meer bereik. Dan gaat het natuurlijk richting de 50, 60, 70 miljoen. Maar goed, die zijn er niet. Dus is het toch hierop inzetten. En beide campagnes, ik bedoel, ja, we hebben het nu over Rogan en Trump. Maar beide campagnes zien hier dus echt de meerwaarde van. En zetten hier veel nadrukkelijker op in dan inderdaad langsgaan bij CNN, bij CBS of Fox. Nou ja, Kamala Harris ging wel vorige week naar Fox. Kwam daar heel goed uit. Alleen had dat zoveel bereik als Trump straks bij Rogan? Dat is eigenlijk maar zeer de vraag. En dan zie je misschien ook meteen het bewijs voor de, ja, dat doen.
Ja. Ik heb wel het idee ook dat het meer gebeurt dan bij de vorige verkiezingen.
Veel meer.
Ja, echt zo'n reizend circus, al die podcasts en zo.
Ja, wat eigenlijk heel gek is, omdat die... Kijk, ik denk wel dat de vorige verkiezingen een soort trend hebben gezet. Omdat toen was natuurlijk de coronapandemie. Campagne voeren was moeilijk. Toen de uitslag kwam en Biden dus president werd, toen dat bekend werd. Toen werd er, ja, was er volgens mij in Wilmington in Delaware, gaf hij een toespraak. Maar mensen moesten in een auto blijven zitten en applaus, dat was er niet. Het was toeteren. Dus dus die dynamiek was er de vorige campagne ook wel. Dat je dus naar studio's moest reizen. Ik geloof dat Biden in zijn eigen huis ook een soort tv-studio liet bouwen, zodat hij daar geïnterviewd kon worden. Want ja, de coronaregels golden toen nog. Dus ik denk wel dat ze daar veel van hebben geleerd. En misschien wel hebben gezien dat dan veel profijtelijker is. Je weet niet precies wat er in die achterkamertjes van die campagnes gebeurt allemaal. Maar die zitten vol met dit soort analyses. Waar zetten we onze kandidaten in? En ja, blijkbaar is het misschien beter om dat, ja, zo specifiek te doen op enkele podcastmakers.
Dan Trump. Die weet de nieuwscyclus toch goed te beheersen volgens mij. We hadden het er eventjes over voordat we deze podcast gingen opnemen. Ook met onze producer, Sam Verbeek. We hebben samen zo'n appgroepje met z'n drieën. En dan gooien we allemaal artikelen in van zullen we het hierover gaan hebben, zullen we het hierover gaan hebben. Trump popt vaak op. Ja. En hij lijkt toch weer, hij lijkt voorop te liggen. Of in ieder geval, hij lijkt weer in te lopen.
Ja. Ja, met nadruk op lijkt. Maar daar kom ik zo op. Het is wel een feit dat hij mediagenieker uiteindelijk is. En ik denk dat we dat gewoon zien, zijn bekendheidsfactor helpt gewoon enorm. Dus hij gaat viral als hij naar de McDonald's gaat. Wat ook, waarvan ik ook wel vind dat, ja, dat de media zelf misschien ook iets laten liggen. Want die McDonald's is helemaal afgezet. Er is geen echt publiek. Het is letterlijk allemaal show. Het is gewoon gestaged. Maar goed, je ontkomt er niet aan dat allemaal viral gaat. Dus dat impact heeft. Dat bij kiezers landt. En dat zijn wel, ja, die beelden zijn in die zin iconisch gaat wel wat ver, maar ja, maar ze zijn wel gewichtig. Ze hebben impact vermoedelijk, omdat het beeld er is. En van Harris, ja, ik kan niet zo'n moment van Harris deze campagne opnoemen. Zij had zo'n soort moment, denk ik, toen Beyoncé dat liedje, dat Freedom, vrijgaf, als campagnelied voor Harris. Dat kwam denk ik redelijk in de buurt. En met de endorsement van Taylor Swift ook wel, maar die hebben niet echt zo'n grijpbaar moment met beeld erbij. Als Trump bij de Mackie heeft. Ja, ja. Daar komt het.
En dan hebben we nog
meer.
Maar 2 weken. En dan, dan speelt hij dat spel toch iets beter, heb ik de indruk.
Hij weet beter in die media-aandacht te blijven. En of hem dat uiteindelijk beloond wordt, dat is de vraag.
Ik heb nu een paar keer gezegd, hij lijkt in te lopen. En dan ga jij heel kritisch kijken.
Ja, kijk, dit... Je merkt in het mediadebat, maar ja, dus ook tussen ons nu, van dat het heel erg, het gaat nu over dat gevoel. Hè. Hij lijkt voor te liggen, hij loopt in. Het punt is dat we nu in een fase van de campagne zitten dat we gewoon in dichte mist varen. Het is nog 2 weken. Eigenlijk de zenuwen nemen ontzettend toe welke kant het opvalt.
Dus we gaan ook elk snippertje nieuws bespreken met
precies.
Elkaar.
Precies. Dus, oh ja, dan een gunstige peiling voor Trump. Geniaal dat hij naar de Mac is gegaan. En Harris met die suffe inhoudelijke campagne. Wat zit ze nou te doen met de plannetjes voor ouderenzorg? Terwijl, ja, we willen alles nu dood analyseren en koppelen aan een kiezersbeweging. Maar het is echt in dichte mist nog 2 weken. We weten het gewoon niet. De stembussen zijn al geopend. Er is in veel staten een recordopkomst.
Hoeveel mensen hebben gewoon al gestemd?
Het is al onderweg. En zelf heb ik ook ontzettend die behoefte om overal op aan te slaan. Aan de andere kant, het best wat je eigenlijk kan doen is gewoon nu 3 weken in coma liggen. En dan word je wakker en dan weet je het.
En nog wel even onze podcast.
Ja, dat wel. Die kan je wel op je oortjes aanzetten. Maar uiteindelijk, dat is het. Nu zitten we echt in het grote niets. Omdat ook grote, als er nu nog grote evenementen naar buiten komen. Oktober surprise die vaak genoemd wordt. Is maar de vraag of het nog effect gaat hebben. Omdat dat vroeg stemmen dus zo populair is in de Verenigde Staten. En ja, kiezers hebben nu ongeveer hun gedachten wel helder. Ze weten wel op wie ze gaan stemmen eigenlijk. Tenminste, als je kijkt naar kiezersonderzoek, dan is dit wel ongeveer. Je hebt natuurlijk altijd mensen die in het stemhokje nog beslissen. Maar de meeste mensen die zitten nu wel ongeveer dat ze misschien nog een keer thuis aan het keukentafel over hebben. Als ze al twijfelen. Uh-huh. En die weten het wel voor 5 november. Of wanneer ze misschien volgende week toevallig langs het postkantoor komen. En daar even makkelijk hun stem kunnen uitbrengen.
Maar nu bagatelliseer je het wel heel erg. Ja, want we hebben het altijd weer over die swing states. Dat het net over 400 stemmen kan het verschil maken.
Dat kan ook. Alleen die 400 stemmen zijn misschien vandaag al uitgebracht. We daar grip op hebben, terwijl we wel ontzettend behoefte hebben om die analyse te brengen. Ja, misschien dat de luisteraar nu denkt, nou kap maar met die podcast dan. Maar het is meer een beetje die context.
Ik vind het een goede relativering.
Ja, en dat is het is wel zo dat voor die campagnes, de marge is echt weg nu. Je kan geen kant eigenlijk meer op. Deze week had wel de Atlantic nog een groot verhaal over Donald Trump, die toch echt gevraagd zou hebben naar generaals vergelijkbaar met die van Adolf Hitler. Maar zo'n bizarre uitspraak. Hè? Dit zou normaal gesproken einde verhaal, einde race, einde kandidatuur zijn. En nu, ja, het wappert weg in die mist. We zien het misschien
niet
meer.
Ja, het was dat jij het nog even in die appgroep had gezet. Anders had ik het niet eens gelezen waarschijnlijk.
Nee, precies. Dus dat daar zijn we nu in. En ook superleuk ergens wel. Hè? Ik bedoel, kom op, nog 2 weken. Het is ook juist leuk om je wel helemaal blind op te staren. Ik doe het zelf ook, hè. Ondanks dat ik in mijn achterhoofd deze nuchtere relativering wel heb.
Ja, ik vind het wel goed dat je jezelf ook weer terughoudt. En dus ook mij en de luisteraar. Zullen we eens eventjes naar onze huisrepublikein gaan? Die wil het hebben over het vertrouwen in de overheid, die heel laag is.
This is Matt from Fiverr Country. This week I want to talk about voter trust in the federal government. It's simply not high. The fact of the matter is, a huge percentage of federal workers are still not reporting to work, so Americans are spending roughly $7 billion a year for empty buildings while workers sit at home and probably work less than half the time. Moreover, given the deep involvement of the federal government over the last 8 years in going after Donald Trump, whether it's the FBI or it's the deep state or it's just the Biden administration, those on the right look at government and see a very, very high level of mistrust. The way to fix that is to essentially do what needs to be done to sweep out those involved in politics. There should not be favoritism on the left or the right in the government, and we need to do what we can to get that stamped out. I think one of the other things that needs to be done is to decentralize the federal government across America so that, you know, the Department of Agriculture is in Iowa and things like that, so that it's spread out and in more involved in kind of middle America rather than concentrated in the national capital region, which is heavily, heavily Democrat. Unless they do that, I just don't see things changing in terms of the trust of the federal government. This is Matt from Ohio. Cheers.
Ja, hij zegt zwaar ingrijpen. Zegt hij nou eigenlijk al die linkse mensen er maar uit bij de overheid?
En verspreiden, wat in Nederland overigens ook geprobeerd is met overheidsinstellingen door het land heen zetten. Wat hij zegt, het ministerie van Landbouw richting Iowa. Richting Iowa natuurlijk, ja, dat is ligt misschien wel meer voor de hand inderdaad dan in de Beltway in Washington neerzetten.
Zou het ook helpen in het vertrouwen als er gewoon eens wat wegen worden aangelegd en er wat aan onderhoud wordt gedaan?
Ja, nee, dat speelt ook een rol. En we weten dat met de vergrijzing steeds meer Amerikanen juist afhankelijk raken van de overheid, van geld van de overheid, omdat ze hun zorgkosten terugkrijgen en dergelijke subsidies. Dus in die zin, de rol van de overheid wordt juist groter bij het leven van de Amerikanen, maar het vertrouwen in de overheid neemt fors af.
Onze volgende aflevering, misschien goed om dat toch nu al te zeggen, willen we toch wel verder praten over dat vertrouwen in de overheid en ook over het vertrouwen of die verkiezingen wel goed verlopen. We lezen nu al berichten dat die stembureaus echt beveiligd worden, kogelvrij glas, alles erop en eraan. Ik krijg het koud om het hart als ik dat allemaal lees. Maar er zijn ook allemaal peilingen over en daar gaan we het dan volgende week over hebben. Goed, de peilingen van deze week.
Let's run through the numbers.
Unbelievable numbers.
A massive number. The biggest number ever. It's a ridiculous number.
And when you add it all together, a lot of good things are going to happen.
We focussen natuurlijk heel erg op de presidentskandidaten, maar het gaat nog om veel meer, want ook het Huis van Afgevaardigden wordt gekozen. De Senaat wordt gedeeltelijk vernieuwd, dus er staat nog veel meer op het spel.
Er staat heel veel op het spel en uiteindelijk werkt dat ook weer in dat presidentschap door. Als je zowel naar Trump als naar Harris kijkt, is de kans heel aannemelijk dat zij geen trifecta hebben op het moment dat zij het Wit Huis instappen. En een trifecta is dat de partij van de president ook een meerderheid heeft in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat. En als je die meerderheid hebt, dan is het makkelijk besturen, wetten aannemen, doorvoeren, et cetera, et cetera. Joe Biden in de eerste 2 jaar eigenlijk al zijn grote verdiensten, die Inflation Reduction Act, de investeringen in infrastructuur, de investering in computerchipsontwikkeling in de Verenigde Staten. Dat zijn allemaal wetten die zijn aangenomen in die eerste 2 jaar. Daarna wonnen de Republikeinen het Huis van Afgevaardigden. En eigenlijk was het gewoon einde verhaal voor het presidentschap van Joe Biden in de zin van concrete daden voor elkaar krijgen. En dus voor zowel Harris als Trump is het belangrijk dat je eigenlijk wel dat meekrijgt, het Amerikaanse congres, dat je daar dus zowel een Senaat als het Huis een meerderheid hebt. Maar het ziet er naar uit dat voor het eerst sinds 1989 dat niet het geval gaat zijn toen Bush senior werd verkozen. Die had geen meerderheid in de Senaat of het Huis. Nou, werd een moeilijk presidentschap. Na 4 jaar was het ook klaar.
Want even voor de duidelijkheid. Dus de Democraten hebben nu de meerderheid in de Senaat.
Ja.
Huis van Afgevaardigden, de Republikeinen.
Ja, en als we inzoomen, dan is het in een handvol races daar spannend. Dus in de Senaat heb ik 5 peilingen. En het Huis, doen we even schriftelijk af, zullen we maar zeggen. Daar gaat het om zo'n 20 congresdistricten. Die super spannend zijn. Dat kan alle kanten op. De meerderheid van de Republikeinen is daar 9 zetels in totaal. Dus dat is echt, ja, er hoeft maar dit te gebeuren. Of de Democraten veroveren het. Maar in de Senaat is het andersom. Want daar hebben de Democraten nu die meerderheid. Maar dat hangt op 51 om 49. Ook niet bepaald een fijne marge. En sterker nog, hoe de kaart ligt. De Senaat wordt wordt om de 6 jaar wordt je verkozen als senator. Dus iedere keer wordt er 1/3 van de Senaat gekozen. Nu gaat het om 34 senaatzetels. En in de ruime meerderheid verdedigen de Democraten als het ware hun stoeltje. Ja, en dat is altijd een pittige uitdaging, want de Republikeinen zijn in de aanval. En we weten al van één stoel, één zetel van West Virginia, die gaan de Republikeinen sowieso pakken. Want Joe Manchin, die stopt ermee. En dat is een succesvolle, conservatieve democraat daar. Ja, en die staat niet meer op het stembiljet. Dus die pakken de Republikeinen al. Nou, en dan hebben we in Pennsylvania toch ook de belangrijke swing state voor het presidentschap.
Ja.
Daar ligt de Democraat, die ook nu al senator is, echt ruim voor met 4%. In Ohio, Republikeinse staat geworden. Maar de Democraat ligt nog nipt voor met 1,6% punt. Sherrod Brown is dat. Nou, als die binnenboord blijft, scheelt ook weer voor de Democraten. Arizona ziet er goed uit. Daar liggen zelfs 6% voor. Terwijl Trump daar in de race om het Wit Huis voorlegt. Heel opvallend dat in Arizona echt nog een splitsing is.
Dus dat loopt niet altijd gelijk?
Nee. Eigenlijk Arizona is het dus echt dat de Democratische senaatskandidaat, die viert bij wijze van spreken al feest. Terwijl Harris daar nog echt de bibbers heeft en eigenlijk moet inlopen. En in Wisconsin zie je een soort gelijkbeeld, dat ook daar de zittende Democratische senator het heel spannend heeft. En de vraag is hoe dat gaat. En waar ook zo'n staat waar het niet gelijk loopt, de laatste om bij stil te staan, is Montana. Daar heb je nu John Tester. Dat is een oud boer. Of ja, hij is nog steeds boer, geloof ik. Hij heeft 3 vingers verloren bij een ongeluk op de boerderij. Daar staat hij ook onbekend. Dat hem dat overkomen is. Maakt hem lekker volks. Het is ook een volksfiguur. Brede, grote gast. En die heeft al 2 senaatsraces gewonnen tegen alle verwachtingen in. Want Montana is een echt republikeinse staat. Door en door, kan je wel zeggen. Maar tot nu toe kwam die vrolijke boerse democraat kwam er iedere keer doorheen. Ja, en dit keer zou het toch wel heel waarschijnlijk zijn dat zijn tegenstander Tim Shih gaat winnen. Die ligt voor in de peilingen, 49,6% gemiddeld tegenover 44,2% voor Tester. Gelopen race zou je denken. Maar hier, ik zei op presidentsniveau is er geen oktober surprise, maar hier wel.
Tim Montana Shih is toch helemaal niet zo groot?
Nee, er wonen een paar honderdduizend mensen. Dus het is echt, je zou denken gelopen race. Maar Shih is een oorlogsveteraan, Navy SEAL geweest in Afghanistan. Heeft het verhaal verteld dat hij is neergeschoten tijdens zijn militaire dienst daar. En nu, in een echt 2 weken voor de stembusgang, kwam het verhaal naar voren. Dat ofwel hij niet neergeschoten zou zijn, ofwel dat het een ongeluk zou zijn bij hemzelf. Dat hij
zelf de trigger heeft.
Ja, dat hij zichzelf neer zou hebben geschoten in een ongelukkig incident. En dat zet alles op zijn kop, want zijn imago is, naast dat hij veteraan ook succesvol ondernemer is, is helemaal daarop gestoeld. Ja, en als je iets niet kan doen in de VS, is pronken met de militaire veren die jou niet toekomen.
Er zit weer 1-1 met Tim Walz.
Precies. Ja. Nou ja, waar dat ook even opkwam, dat stolen valor, dus ja, dat je de eer steelt van anderen, dat kan echt niet. En dus maakt dat opeens Montana weer heel spannend. En ja, even in die berekening van net, 51 tegen 49, ze zijn er al 1 kwijt, dus dan kom je op 50-50 uit. Ja, dan komt alles neer op Montana en wat daar nu gaat gebeuren.
Kun je dan toch op 1 hand tellen dat het allemaal om Montana gaat?
Voor de Senaat misschien wel.
Gaan we naar de luisteraarsvragen van Nick bijvoorbeeld. Als Trump de verkiezingen wint, in hoeverre zal zijn presidentschap dan afwijken van hoe hij het zijn eerste termijn heeft gedaan?
De overtuiging was altijd dat Trump in dat eerste presidentschap nog de volwassenen in de Oval Office had. En dat die nu weg zouden zijn. En bijvoorbeeld, nou, we hebben een aflevering gesproken over Project 2025. Dat toch heel grootschalige hervorming van hoe de Republikeinen zouden willen besturen. Dat leest toch eigenlijk echt als een blauwdruk voor hoe Trump dat doet. Maar daarnaast verwacht ik zelf, het is toch een beetje koffiedik kijken, maar dat Trump veel grilliger zal zijn dan in het eerste presidentschap. Veel mensen die toen met hem hebben gewerkt, hebben altijd al over die grilligheid gesproken en dat ze hem daarvan probeerden weg te sturen. En nu is eigenlijk de verwachting dat alleen maar zal worden aangewakkerd, omdat hij veel meer gedienstige mensen om zich heen heeft verzameld.
Ja, hij is niet meer die serieuze adviseurs die in zijn eerste termijn nog wel ervaren, in het begin om zich heen wist te verzamelen en die ook allemaal ontslagen zijn.
Precies, ja, dat waren nog ervaren republikeinse krachten en dat is nu, dat is veel kleiner groepje. Het is echt een harde en meer radicale kern. En dat zal ook de koers zijn van dat presidentschap.
Ja, dat gaan we in Europa denk ik ook zeker merken. Even kijken, een vraag van Julia. Harris is al best een tijd campagne aan het voeren. Kunnen jullie al een oordeel vellen over hoe sterk zij is als kandidaat? Vinden jullie haar bijvoorbeeld een sterkere kandidaat dan Biden 4 jaar terug?
Ja, dus dan pakken we de Biden van 2020. Dat is toch een andere Biden
hele
dan die
jonge
van
man.
2024. Nou,
vitale man.
Ja. Nou, toch wel aanzienlijk. En dan denk ik niet dat Harris een sterkere kandidaat is. Ik vind zelf, als je kijkt naar optredens van Biden toen, dat daar een veel beter figuur zat. En ook met een verhaal dat echt zo goed dat van Trump counterde. En Harris is anders, heeft een andere achtergrond. En natuurlijk, we hebben allemaal gezien dat ze die draai wel heeft gemaakt naar dat meer working class opkomen voor de middenklasse imago. Alleen dat sluit bij haar toch minder goed aan dan bij een Joe Biden. Daar zit ook een stukje leeftijd gewoon in. Ik bedoel, Biden.
En levenslange politieke ervaring.
Ja, en dat zie je aan Harris. En ook gewoon het feit dat Harris is natuurlijk gewoon laat geparachuteerd hierin. Ik vraag me af als Harris wel de loutering van die voorverkiezingen had gehad, waarin je al strijd moet voeren voor wie je bent en je daarmee presenteren. Dat had haar denk ik onnoemelijk veel geholpen ten opzichte van hoe het nu gaat.
Dan een vraag van Bart. Ik zie dat Obama stevig campagne voert voor Harris. Ik dacht dat oud-presidenten zich doorgaans niet meer bemoeiden met de politiek. Waarom doet Obama dat wel?
Obama zien we heel veel vanwege de uniekheid die Barack Obama is. Maar het is een gedeeltelijke misvatting dat oud-presidenten niks politieks meer doen. Het is geen gebruik dat ze zich over een directe opvolger uitlaten, over concrete zaken rondom beleid. Maar in campagnetijd ligt daar wel een uitzondering voor. En partijen venten dat zelf ook echt uit door bijvoorbeeld altijd alle oud-presidenten een spreekbeurtje te laten geven op het partijcongres, op de partijconventie. Dat is een traditie die er ligt en ja, die eigenlijk ook niet meer weg te denken is, omdat dat toch, ja, dat is een icoon. Een oud-president is nou eenmaal een icoon in de Verenigde Staten. Dus ze mogen dan wel even los, als het ware. Een halfjaartje, iedere 4 jaar. En ja, bij Obama komt nog gewoon het feit dat voor democraten is hij onovertroffen met zijn campagne, zijn aantrekkingskracht. Het is nog altijd die coalitie aan kiezers die Obama om zich heen verzamelde, van progressieven tot aan de blanke arbeidersklasse, die de democraten nog steeds nastreven. Dus vandaar dat ze hem ook zo graag iedere 4 jaar uit de kast trekken om campagne te voeren. En daarbij komt dat bij de Republikeinen, die hebben alleen maar
George, ze hebben eigenlijk niemand.
Ja, alleen George Bush. Maar die is, ja, dat ligt sowieso ingewikkeld gezien de oorlogen in Irak en Afghanistan. Dat was eerder ook al toen John McCain nog presidentskandidaat was. En ook Mitt Romney. Want zo geliefd was Bush toch ook weer niet. Nu wordt daar wel iets anders over gedacht. Maar ja, nu Trump heeft de partij van Bush zo'n andere koers opgezet. Dat helemaal geen match meer is. Ik vraag me af of Bush eigenlijk wel op Trump gaat stemmen in Texas. Of dat hij misschien een naam invult of iets anders doet.
Ja, dus we zien Obama veel, ook zeer eloquent en zeer bezorgd over de toekomst van Amerika. Maar dat komt ook omdat de Republikeinen eigenlijk daar niks tegenover.
Ja, die hebben geen oud kandidaat. En ja, de Democraten zien ook Bill Clinton al weinig op pad echt sturen. Die doet ook wel af en toe wat dingen, maar een stuk minder. Ja, en Jimmy Carter is 100. Die komt ook niet meer aangerold in zijn rolstoel. Gelukkig, maar dat verdient hij ook om rust te hebben. Maar ja, zo kijken ze daarnaar.
Oké. Dit was hem weer, onze aflevering van Race naar het Witte Huis. Maar voordat we afsluiten, willen we jullie eraan herinneren dat we dus altijd benieuwd zijn naar jullie vragen. En als je dan die vraag wil insturen,
dan kan dat naar podcast@ewmagazine.nl. En wie weet behandelen we dan jouw luisteraarsvraag in onze laatste reguliere aflevering van volgende week.
Ja, want daarna zitten we dus in Amerika en gaan we ook gewoon door met podcasten maken. Geef ons alsjeblieft een review als je dit een leuke podcast vindt. En volgens mij zeg ik dan verder tot volgende week.
Tot volgende week.